wandelen nu naar de ruïne.
De ruïne zelf, hè, daarboven. Ja.
En daar deden die drie heren iets heel geks.
Ja, ze maakten een bepaald gebaar wat eigenlijk een soort inleiding is voor het laatste gedeelte van het gesprek. Ze kijken tussen hun benen door. En dat was een gebaar wat door de niet alle tijdgenoten in dank werd afgenomen. De Leidse jurist Van Assen, die schreef zijn commentaar op het gesprek op het Drachenveldse aan Thorbecke. En daar schreef hij bij: het staat zo pederastisch.
Hij vond het obscene.
Hij vond het een obscene gebaar. Uh-huh. Maar het is functioneel in het gesprek. En het lijkt me goed als we straks zelf, als we boven zijn, beginnen met dat gebaar te maken.
En dan vertel jij
wat
de betekenis is. Blijft nog even een verrassing. Okay. We dachten net dat we op het hoogste punt waren, maar hier wordt het uitzicht
nog mooier.
Nog mooier, hè? Ja. 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 Ik dacht ook dat die ruïne niet meer toegankelijk was. Maar ik heb ook eens gelezen dat het een hele tijd gekost heeft tot die mensen hier doordrongen dat die ruïne bewaard moest blijven.
Oh, ja.
Bijna afgebroken.
Kijk. Iedereen heeft er ook in geprent dat hij er geweest is. Ja, ik denk dat
hier zijn allemaal hartjes met pijltjes.
Ja. Maar we kunnen het gebaar hier goed maken. Hier is nauwelijks iemand aanwezig.
Dus, als wij maar niet te pederastisch gevonden.
Die tijd kan ons niet verweten worden.
Uh-huh.
Kijk,
dus, nou hier is.
Ik wou het hier maar eens.
Ja, ja. Nou, ik kijk met jou mee.
Ik zeg een heel plezier van. Zie je wel, het gaat allemaal ondersteboven.
Ja. Maar dat is een snier naar de romantiek toe.
Dat is een snier naar de romantiek toe. En als ik het goed zie, bedoelt hij daarmee. En ik draai me nou maar weer even om, want dit is toch moeilijk praten zo. Hij bedoelt er, geloof ik, mee dat de verbale kunst, de taalkunst, eigenlijk te zeer in de romantiek op de schilderkunst is gaan lijken. Hij zegt ook dat het lijkt op een omgekeerd schilderij wat men ziet.
Ja. Schilders doen dat vaak, hè? Of deden dat vaak in die tijd?
Om een goed idee te hebben of het nou een beetje klopte wat ze op het doek hadden gebracht. Nou, dat,
kun je die passages terug zoeken?
Ja, ik zal hem zoeken. Hier zo.
Proef het ook eens.
Ja. Wacht, riep Garinus mij tegenhoudende. Hij ziet tussen. Ja, we moeten eerder beginnen.
Ja. Ja, begin maar van voren. Ja.
Ik zag naar Diocles en meende zijn toejuiching te zullen horen toen hij plotseling zich omkeerde, met de rug naar de Rijn gekeerd. Dat hebben we net ook gedaan. Zich schrap zettende als een schraag, zich vooroverboog, diep, het hoofd dicht bij de grond. Ik schoot toe, want ik dacht dat hem iets overkwam. Wacht, riep Garinus mij tegenhoudende. Hij ziet tussen zijn benen door. Dat doen wij op de bergen wel meer. Ofschoon ik het Diocles nog nooit heb zien doen. Beproef het ook eens. Ik gehoorzaamde. Enigszins bevreemd. Maar Garinus ging me insgelijks voor. En zo stonden we alle drie in zonderlinge houdingen. Het zou niet genoeg wezen te zeggen dat ik alles het ondersteboven zag. Ik weet niet of de geperste stand of een suizeling in het hoofd de oorzaak was, maar het scheen geen natuur meer die ik zag. Het was een nabootsing, een schilderij die men omgekeerd hield. De omtrekken vertoonden zich minder scherp en de tinten smolten zachter ineen. Hoe bevalt u dat romantische gezicht, vroeg mij Diocles, die zich erop gericht had.
Dat romantische, ja. Maar dan, is dit nu een snier naar de Duitse romantiek of naar de Franse romantiek? Want het gaat, je hebt dat straks verteld, het gaat in deze tekst vooral om, laten we zeggen, de bezwaren van de Duitse en de Franse romantiek.
Ja. Ja. Nou, op dat terras, hè, waar we het zo even over hadden, daar wordt eigenlijk afgerekend met de neveligheid van de Duitse romantiek. Nou, ze op de top van de berg gekomen zijn, mengt Diocles zich nadrukkelijk in het gesprek. Eerst was hij de man die niet aan het gesprek wilde deelnemen. Nu neemt hij in zekere zin het gesprek in handen. En dan wordt het onderwerp datgene wat Diocles, en ik neem eigenlijk aan ook Geel, aan verwijten heeft aan de Franse romantiek. Uh-huh. Dat woord schilderij is eigenlijk al een eerste aanduiding. Wat men tegen heeft, tegen de Franse romantiek, is de uitputtende beschrijving. Wat men erop tegen heeft, en daar is straks een prachtige passage over voor te lezen, wat men erop tegen heeft, is dat het groteske daarin wordt verheerlijkt, zoals Victor Hugo dat heeft gedaan.
Mm. Ja, dat was voor de Nederlandse, voor Geel de Franse romantiek ten voeten uit.
Eigenlijk wel, dat die te ver ging, dat hij geen maat wist te houden en dat ze het tweede aspect, en daar eindigt eigenlijk zo'n beetje het hele gesprek mee, dat ze zich te buiten gaat in een haarfijn uittekenen van allerlei, ja, vooral triviale details. Hè. Het hele gesprek, heb je gezegd, wordt op dat moment eigenlijk in hand genomen van de man als Diocles, die Charinus in de hoek drijft en steeds zegt van, maar wat is dan het romantische? Kom nou voor de draad met welke inhoud je eraan wil geven. En dan komt een beetje gedrongen, komt Charinus te zeggen dat het ligt in de beschrijvingskunst. En dan barst eigenlijk Diocles rond in een passage die door alle Nederlandse tijdschriften werd overgenomen, omdat men vond dat daar zo goed aangetoond werd wat er fout was aan de romantische kunst. Zal ik die ook nog even voorlezen?
Ja, graag.
Ja, zo zij schilderen konden als Homerus in drie trekken. Ziet gij dan niet dat het wanbegrip die overdreven beschrijvingskunst ook op het betere terugwerkt?
Ja, ja.
Ontaart het verhaal in dicht en ondicht niet in een pijnlijke uitvoerigheid die geen daad vermelden kan zonder alle hare morele en fysieke oorzaken. Geen voorwerp tekenen dan alsof het door een vergrootglas betuurd was, die niet meer zeggen kan. En dat is een mooi beeld wat hij dan gebruikt.
Dit is wat fraaist, hè? Dit is echt heel smakelijk. Ja.
Die niet meer zeggen kan, hij at een stuk brood. Nee, dat zou kunsteloos en prozaïs zijn. Maar hij nam brood. Zijn hand bracht het tussen zijn lippen door in zijn mond. De beweging zijner kaken vermaalde het tussen zijn tanden en kiezen. En door de kleinzing met het speeksel werd het een week deeg dat door zijn strot nederdalen kon. Dat heet schilder.
Daar word ik nog wel een beetje vies van.
Ik ga nog even door. Dat is poëzie. De lezer moet het genieten en er mag niets overblijven dat hij onder het lezen zou kunnen denken. Wee hem zo hij denkt. Indien de romantische kunst dat bemerkt, dan zal zij zich van het onderwerp meester maken. Gij zult weten, dan gaat hij nog even door, hoeveel tanden de broodeter verloren heeft. Of die een bedorven kies heeft. Of er een zweer op zijn mond zit. Of zijn adem. In hemels naam, Diocles, houd op, riep ik. Mijn hart draait om. Ik kan het niet helpen, antwoordde hij. Het is de Franse romantische school. Gij moogt niet walgen. Uw vaderland begint ze te huldigen. Ach nee, riep ik. En enkele verdwaalden.
Mooi, hè?
Nou, we zijn een beetje aan het einde toe van onze tocht. Het wordt een beetje schemerig al. Geen nevels, zoals beschreven staat in Gesprek op de Drachtvels. Hoewel ik ook gehoord heb dat als hier nevels zijn, dan komen ze van de olieraffinaderij van Bonn. Zo romantisch is dat ook alweer niet. Maar wij ronden dit af. En ik heb het idee, Wim, dat voor jou deze tekst nog wel een tijdje bezighoudt.
Ja.
En dat jij nog vaker ook thuis achter je bureau nog vaak terugblikt naar de Drachtvels.
Het lijkt alsof je een beetje refereert aan de slotwoorden, hè? Waar de ik-figuur zegt, want ik had er veel gezien en veel gehoord, waaraan ik dikwijls herdacht heb.
Mm-hmm.
Het is een beetje gek misschien dat een tekst van maar 81 pagina's zijn raadselachtigheden, ook al hou je er een tijdje mee bezig, blijft behouden. Hè? En ik denk dat voor een deel samenhangt met het feit dat Geel een echte dialoog geschreven heeft, waar die redelijke mensen van vlees en bloed ten tonele voert. Waar die ze laat reageren op allerlei contextuele gegevens. Als er een bootje vaart, als er een mooi uitzicht is, dan wordt dat voortdurend in het gesprek dat betrokken.
Wat wij nu nog een beetje zien, dat kon hij inderdaad heel goed verbeelden. Dat, ja.
Hij werkt met de omgeving op een...
Dat was dat heel bijzonder, ook voor die tijd?
Ja, ja dat, daarin was hij in ieder geval binnen Nederland iemand die zijn weerga niet kent. En dat zijn... Maar dat betekent dat het is heel natuurlijk geworden, maar daardoor mist het de helderheid van het strakke betoog. En daardoor was het voor een aantal van zijn tijdgenoten eigenlijk al heel moeilijk om te weten wat Geelman met zijn gesprek bedoeld heeft. En men gaf wel een bepaalde interpretatie aan. Men deed zeer juichend. Geel schrijft aan een vriend van hem van... Nou, niemand heeft eigenlijk mijn gesprek op de Drachenvels begrepen. Misschien dat ze over een jaar of 20 zullen begrijpen, maar dan zal ik al lang tot mijn vaderen vergaderd zijn.
Nu is het 150 jaar later.
Nu is het 150 jaar later.
Jij bent er nog steeds mee bezig.
En ik heb de indruk dat er nog genoeg over na te denken is. Mm-hmm. Dat het gesprek over het gesprek eigenlijk nog niet is afgerond.
Mm-hmm. Wat? Mm-hmm. Ons gesprek is wel afgerond. Wij nemen de, ik weet niet wat jij prefereert, afdalen te voet of per kabelbaan. Ik stel voor per kabelbaan. Wat denk jij ervan? Om ook een beetje te genieten van het modern toerisme.
Uitstekend. Als wij te voet zouden gaan, dan zouden we ook de parallel met het gesprek moeten volgen. En dan zouden we niets meer tegen elkaar kunnen zeggen. En laten we nog even van het uitzicht genieten. Rustig zitten in de kabelbaan en terugkijken op... Dit voor mij een zeer genoeglijke gesprek.
Ja, dat was insgelijks. Bedankt. Okay.